We gaan weer verder en we waren gebleven in vers 9, die hadden we als laatste gelezen. Ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abram bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abram zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere, de engel van Jahwe, riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abram, Abram. En hij zei: zie, ik ben. Nou, dat Abram, Abram, die naam wordt twee keer genoemd. Daar vinden we ook wel een paar voorbeelden van in de schrift. Martha, Martha. Abram, Abram.
Mijn God, mijn God.
Mijn God, mijn God, ja. Ja, dat is wel de belangrijkste, denk ik.
Samuel,
Samuel. Samuel, ja, volgens mij ook. Ja, er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn, maar ze schieten mij niet erbinnen en jullie ook niet, zie ik. Dus, Sal, Sal, zo, ja, dat is een mooi Sal, Sal, wat vervolg je mij. Ja. Ja, en hier Abram, Abram. En Abram zegt: zie, ik ben. Toen zei hij, God, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Kijk, het is natuurlijk zo dat God echt wel wist wat er in het hart van Abram was. Hè? God is God, omdat hij die dingen weet. En Abraham hoefde niet aan God te bewijzen dat hij een gelovige was. Ik zou eerder zeggen van God bewees hier dat Abraham een gelovige was. Ja. En voor wie dan? Nou, voor ons onder andere. Ja, zoals we heel veel van die plaatjes vinden in de schrift. En waar we dus ook een heel hoofdstuk zoals Hebreeën 11 aan te danken hebben, waar wordt gesproken van dat geloof en van het geloof van die verschillende geloofshelden of hoe je ze ook wilt noemen, maar in ieder geval gelovigen. En God bewijst hier dat Abraham een gelovige was. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar de jongen, doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, er wordt er weer bij gezegd, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abram zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abram ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. Dus er wordt hier in plaats van Isaac, dus het ram staat in de plaats van Isaac. Nou, Isaac is een beeld van Christus, dus dat ram is natuurlijk ook een beeld van Christus. En we vinden talloze offers natuurlijk in de schrift waarbij schapen, bokken, lammeren en rammen geofferd worden. En dat is hier ook het geval. Letterlijk staat het er net iets anders. Er staat dat het in de vertaling staat zoiets als dat het beest verstrikt was. Maar letterlijk staat er dat hij vastgehouden werd. Het werd gehouden, het werd vastgehouden. Ja, sterker nog, het wordt vastgehouden met zijn horens in het struikgewas. Nou weet ik niet zo goed waar dat struikgewas een uitbeelding van zou zijn. Ik ken wel de braamstruik bijvoorbeeld bij Mozes. Hè, die brandende braamstruik. En struiken die als braamstruik of doornstruiken als uitbeelding van de wet. Hè, de Heer werd ook gekroond met een doornenkroon als uitbeelding van de wet waaronder hij stierf. En die wet die ook met hem aan het kruis genageld werd. En hier worden hier wordt dan niet gesproken van een doornstruik, maar wel van struikgewas. En nou ja, dat beest zal er ook daadwerkelijk wel in verstrikt zijn geweest met zijn horens. Maar werd in ieder geval daardoor vastgehouden. De hoorn in de schrift is altijd een uitbeelding van koningschap. De koningen werden gezalfd uit hun hoorn. Daar is een uitzondering op, maar ja, Saul, die had een, dat was een, ja, die had een kruik, want dat was een breekbare dynastie. En ja, die kruik die werd ook verbroken en de dynastie van Saul die hield ook op. En daarna werd een koningshuis gevestigd, namelijk het koningshuis van David. En David wordt dan ook gezalfd uit een hoorn. En ja, die zalving van David is natuurlijk een zalving van zalving. Dat woord in het Hebreeuws is Messias, Mashiach. De zalving van David als koning is natuurlijk ook een uitbeelding van de zoon van David, van Christus, de Messias. Maar hier beelden die horens hetzelfde uit als dat ze altijd uitbeelden. Koningschap. In Openbaring, ik denk 17 of 18, daar gaat het over een visioen en zegt Johannes als uitleg, de 10 horens die je gezien hebt zijn 10 koningen. Dus die horen is koningschap. Nou, hier lees je dus dat bij de opstanding van Christus lees je in beeld dat het koningschap, dat kwam niet meteen tot stand. Nee, dat werd vastgehouden. We lezen in de evangelie dat toen de Heer Jezus kwam, dat hij zei, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Nou, is dat koninkrijk tot stand gekomen, ja of nee? Ik zeg altijd ja en nee. Ja, maar vooral nee. Het koninkrijk der hemel, zoals dat gepredikt werd in de evangelie, is niet tot stand gekomen, want Israël verwierp haar Messias. En dat koninkrijk werd dus teruggehouden, vastgehouden. En het koninkrijk werd verborgen in de hemel, werd een verborgen koninkrijk. Want er wordt wel degelijk gesproken, ook in de brieven van Paulus die hij in gevangenschap schreef, Colossense, over het koninkrijk van de zoon zijnde liefde. Dus er is al een koninkrijk, alleen het is verborgen. Het werd teruggehouden, het werd vastgehouden. Dus bij de opstanding van Christus, ja, er werd de basis gelegd, hè, maar het werd niet openbaar, zoals dat aangekondigd was, zoals dat beloofd werd aan Israël. Christus' koninkrijk werd dus vastgehouden. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Maar die berg, of het land of de bergen die we daar vinden, die heten al zo. Die heten al Moria. Nou, ik heb niet heel veel verstand van Hebreeuws. Ik heb dat ook niet nagezocht. Maar dit Hebreeuwse woord, hè, dat er zal voorzien worden. Ja. Met een beetje fantasie, als je daar een emmetje aan toevoegt, dan krijg je ongeveer wel zoiets als Moria. Maar klinkers is altijd een beetje een lastig verhaal. Hè? Klinkers zijn maar klinkers en die klinken in de ene taal anders dan in de andere. Trouwens, als je hier een uur in de auto zit, klinken ze ook heel anders. Ja. Of als je een uurtje naar het zuiden rijdt of naar het noorden, dan
Het is niet zo verschil. Oh, noorden.
Om over Urkes maar niet te spreken.
Ja. Zo, nou zou je komen vragen. Ja.
Ik zeg het expres, even kijken of ze dit nog beluisteren. Ja. Nee, ik kom graag op Urk. Dus, ja. Nee, zolang ik daar praat en zij luisteren, dan is er niks aan de hand. Maar als het andersom is, dan wordt het lastiger. Maar dat zeggen ze zelf ook, hoor. Als ze onder elkaar gaan praten, dan is het spreken in tongen. Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. De Heere zal erin voorzien, hè? Dat is ook toekomst. En alleen al door dit soort, door de manier waarop dit gezegd wordt, weet je dat het ook profetisch is. Dat deze geschiedenis ook een profetische strekking heeft. Hij zegt niet de Heere heeft erin voorzien, nee, de Heere zal erin voorzien. Namelijk dat lam ten brandoffer, het lam, zie het lam, Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dat lam, daar zou in voorzien worden. De Heere, Jahweh, zal erin voorzien. Daarna riep de engel van de Heer tot Abraham voor de tweede keer uit de hemel. Ja, die engel die had dus al eerder geroepen, hè, op het moment dat Abraham dat mes ophief. Maar nu riep hij dus voor de tweede keer. En dat weten wij dan ook wel dat het voor de tweede keer is, maar toch staat het erbij. En ik denk dat het hier gewoon gaat, typologisch, over zijn tweede komst, zijn wederkomst. Hè, wanneer de Heere zal verschijnen van de hemel voor de tweede keer vanuit de hemel. Daarna riep de engel van de Heere tot Abram voor de tweede keer vanuit de hemel. Het wordt allemaal zo omslachtig gezegd, zou je kunnen zeggen. Maar dat, omdat het een betekenis heeft. En de tweede keer zal hij spreken vanuit de hemel. En dan zullen al Gods beloften vervuld worden. Zo, dat doe je heel stil, Jens. Lekker, man. Op zijn teentjes. Nou ja. Maar die engel die roept dus voor de tweede keer. Ik denk dat het over zijn tweede komst gaat, hè, zijn wederkomst. Waarin hij ook zal spreken en waarin al Gods beloften vervuld zullen worden. Want in de volgende verse gaat het over die beloften. Met betrekking tot Israël en met betrekking tot de gemeente. Want hier zegt hij, hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw zaad zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw zaad zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Dat zaad van Abraham, nog maar weer eens te zeggen, dat is Christus en zijn lichaam. Christus en die van Christus zijn, volgens Paulus in Galaten. Ik zal u zeker rijk zegenen en uw zaad zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel. Er zou dus zaad van Abraham zijn met een positie als de sterren aan de hemel, dus met een hemelse positie. Dat lees je hier. Ik heb het plaatje van Abraham erbij gedaan, dat hij naar die sterren stond te kijken. En dat toen zei God, zo zal jouw zaad zijn. En Abraham keek en zei van, oké, nou dat geloofde hij. Maar dat, hier wordt dus gesproken over zaad als sterren aan de hemel en zaad als het zand aan de oever van de zee. Dus twee verschillende aspecten. Zaad met een hemelse positie en zaad met een aardse positie. Daarin herkennen we natuurlijk de positie van ons als lichaam van Christus met de gemeente. Wij zijn een hemels volk. Ons leven is met Christus verborgen in de hemel. Onze toekomst is een hemelse positie. Wij zullen bij de wegrukking die positie innemen en met Christus regeren. En Israël, het zand dat aan de oever van de zee is, Israël zal een positie hier op aarde ontvangen. En zand dat aan de oever van de zee is ook nog eens zand dat aanspoelt vanuit de zee. Zoals Israël al die 12 stammen straks aan zullen spoelen vanuit de volkeren in het land. Ze zullen verzameld worden daar in het land. Nou, dat zijn geweldige beloften die God gedaan heeft aan Israël. En in beeld vind je dat ook hier. Ik zal uw rijk zegenen en uw nageslacht, uw zaad, zeer talrijk maken. Overigens, dat ik dat verbeterd heb, is op zich geen kritiek op dat woord nageslacht. Want ook in die vorm wordt het gewoon gebruikt in de schrift, zaad. Lees Romeinen 4 maar. Daar wordt het ook op die manier toegepast. Maar het staat letterlijk zaad. Uw zaad zal ik zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel, als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En dat betekent dat de poort van zijn vijanden in bezit nemen, dat betekent dat je dat er geheerst zal worden over vijanden. Dat alle vijandschap, nu ben ik ook weer in het Nieuwe Testament, dat alle vijandschap onderworpen zal worden. Alle vijanden zullen onder zijn voeten gesteld worden. Alle vijanden zullen onderworpen worden en alle vijanden zullen onder zijn voeten gesteld worden. Nou, dat vind je in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. maar ook in Efeze 1 en zelfs in Psalm 110. Alle vijanden zullen onder zijn voeten gelegd worden. Alle vijanden zullen onderschikt worden onder zijn voeten. En dat is aan het zaad van Abraham. En dat is Christus en zijn lichaam en de gemeente. Daaronder zullen alle vijanden gesteld worden. En dat betekent dat wij dus met hem zullen heersen. En dat wij daar een rol in hebben. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. En dus dat ga ik nu niet dunnetjes overdoen. Maar daar, dat vind je allemaal terug in dit soort uitspraken. Uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten of in bezit nemen. En in uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Daarna keerde Abram terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abram bleef in Beersheba wonen. Dus de beloften die worden hier wanneer de engel voor de tweede maal spreekt, dan wordt er gesproken over die belofte die God in de toekomst zal vervullen bij de tweede komst van de Heer waar wij op wachten. Hoeven we niet lang meer op te wachten. En dan gaat Abram lezen, hij gaat wonen bij Beersheba. En Beersheba betekent bron van de eed of van de zeven. Dat is ook al even geleden, over Batseba gehad. En dat betekent huis of dochter van de zeven. En dit is Beersheba. En dat betekent bron van de zeven. En de bron waaruit Abram leefde waren de beloften die God gedaan heeft. En de bron van de zeven is het getal van de volheid. Al Gods beloften worden vervuld. Ook die belofte die we hier vinden, over de sterren van de hemel en het zand dat aan de oever de zee is. Nou, en Abram leefde uit die belofte en daarom gaat hij wonen aan eikenbossen. We hebben het ook wel eens over gehad, over de eik en de eikel. En daarom gaat hij wonen in Beersheba, bij de bron van de zeven, bij de bron van de eed, want hij leefde daaruit. Hij leefde uit het woord, hij leefde uit de belofte van God. Ja, hij ging terug naar zijn knechten. Zijn knechten stonden op. En samen gingen zij naar Beersheba. Ik denk dat je hier ook nog een uitbeelding van vindt. Hè? Want die knechten die waren nog onderaan die berg. En op het moment dat het offer is gebracht en alles voltooid is, dan staan de knechten op. Knechten als uitbeelding van de gemeente staan op. En ze gaan met Abram naar Beersheba. Namelijk alle beloften worden vervuld. En ik denk dat dat ook spreekt over de toekomst. Op het moment dat wij zullen opstaan. Of moet ik het zeggen met de woorden van 1 Thessalonicenzen 4. Dat de doden in Christus opgewekt zullen worden. En wij die levend overblijven, zegt Paulus, zullen de doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij die levend overblijven zullen weggerukt worden in wolken. De Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. En hier gaan die keert Abram terug naar zijn knechten. Zijn knechten staan op. En samen gaan ze naar Beersheba. Naar de bron van de zeven. Naar de beloften zijn vervuld. En Abram die bleef daar wonen. En dit is het einde van Genesis 22. En nu wil ik nog één schriftplaats laten zien. Omdat ik... we hebben gesproken over het offer van Isaac. En ik heb gezegd dat is een uitbeelding van Christus. Dat ligt duimen dik bovenop, maar ik heb ook gezegd, dit is een uitbeelding van de gemeente. Dat offeren van Isaac. En in Romeinen heeft Paulus het ook over een offer in betrekking tot de gemeente. Het lichaam van Christus. Dat doet hij in Romeinen 12. Maar ik pak eerst even Romeinen 11, vers 36. Kijk, in Romeinen 11... Vers 36, daar sluit Paulus een heel betoog af. En dan zegt hij dus, aangezien of want, dat is dus concluderend uit het voorgaande. Hier vat hij samen wat hij allemaal naar voren heeft gebracht. Bijvoorbeeld in Romeinen 11, dat God allen onder ongehoorzaamheid heeft besloten om zich over allen te ontfermen. En dan breekt hij uit in een lofzang in vers 32. En hoe onderzoekelijk en hoe ondergrondelijk God is. En wat een geweldige plannen God heeft. En dan vat hij het hier samen, zegt hij, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is God en alles is uit hem. Alles heeft zijn ontstaan. Uit hem. Hè. Hij is de bron. Om het dan nog even bij die bron te houden. Hij is de bron waaruit alles voortkomt. Door hem is alles. Alles bestaat door hem. En alles is ook tot hem. Alles vindt zijn bestemming in hem. Alles zal tot hem zijn en zijn bestemming vinden in hem. Hij zal alles terugbrengen bij hem. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de eonen. En die, we lazen net wat in Genesis 22 over die heerlijkheid. Die wij zullen ontvangen in Christus. Die we al hebben ontvangen, maar die straks openbaar zal worden. Wanneer hij openbaar wordt. Maar alles is uit hem, door hem, tot hem. Dit is de Bijbelse boodschap echt in een notendop. Hij is God. En hij heeft alles in zijn hand. En hij heeft ook met alles een doel. En uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen. En dan zegt Paulus, amen. En dan het volgende vers. Romeinen 12 vers 1. Zegt Paulus, ik roep jullie dan op. Oftewel, dit is naar aanleiding van het voorgaande. En bedoel ik niet alleen het voorgaande vers wat ik liet zien, maar naar aanleiding van al het voorgaande. Wat Paulus naar voren brengt in de Romeinenbrief is het evangelie van God van zijn zoon. Het evangelie van God van zijn zoon. In Christus worden al Gods beloften vervuld. In Christus, ja, Gods kanaal waardoor hij alles doet, om het zo te zeggen, dat is de Heer Jezus Christus. Het is het evangelie van God aangaande over zijn zoon. En omdat, als je dan dat evangelie kent, en als je weet dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn, ja, dan zegt Paulus, ik roep jullie dan op, naar aanleiding van het voorgaande, nu is het de logische conclusie dat, zegt hij, laten zien wat de MBG, ik vermaan u dan, zegt de MBG. Ik vermaan u dan. Ja, nu ken je een God die God is en die alles in zijn hand heeft en alles beschikt. En nu vermaan ik jullie. Nee, tuurlijk zegt hij dat niet. Het is echt een scheve noot. Hoe zeg je dat? Een valse noot. Als je dat zo leest. Nee, ik roep jullie op. Parakaleo. Dit Griekse woord oproepen of bemoedigen zelfs. Aanmoedigen. En naast roepen. Hè, zoals in het stadion, hè, ernaast roepen, aanmoedigen. Die betekenis zit er natuurlijk ook in. Daarom is het woord ook vaak met troosten vertaald. Je arm om iemand heen slaan, ernaast zijn en iemand erbij roepen. Van ik roep je erbij. Bemoedigen, oproepen. Ik roep jullie dan op, broeders. Ik bemoedig jullie. Want ja, als je dat eenmaal weet, ik moedig jullie dan aan. Met een beroep op het medelijden van God. Of de ontfermingen Gods. Of de barmhartigheden van God. Want daar had hij het in het voorgaande ook over gehad. Hè? Dat God allen onder ongehoorzaamheid heeft besloten. Om zich over allen te ontfermen. Ik roep jullie dan op. Met een beroep op de ontferming. Of het medelijden van God. Dat jullie je lichamen. Presenteren. Of stellen. Als een levend. Heilig, welgevallig offer aan God. Jullie logische dienst. Hieruit blijkt ook, hè, dat het offer, dat het niet het aanbieden is van iets dood, maar dat het een levend iets is. De slachting vond plaats op de slagbank of naast het altaar. En het verhoogde. Ja, dat steeg op. Dat is het offer. Hier staat het ook, een levend offer. Wij mogen onze lichamen, ons leven, ons hele hebben en houden presenteren, stellen. Dit woord stellen zit hier nog in het woord presenteren. En naast staan en naast zetten, stellen. Ik roep jullie dan op om jullie lichamen te stellen, te presenteren tot een levend. Wij zijn weliswaar dood voor zonde en misdaden, zegt ze, maar we zijn levend in Christus Jezus. Dus presenteer je lichaam als een levend, heilig. Heilig is apart gezet. Hij roept ons uit. En wij zijn heiligen. Zo schrijft Paulus ook de gelovigen aan, als heiligen. Hoef je niet te worden, hoef je ook niet je best voor te doen om dat te worden. Je bent dat, dus leef daaruit. Dat is Paulus' boodschap. Laat staan dat je na je dood door iemand heilig verklaard zou moeten worden. Toch, dat gebeurt dus meestal postuum of... In het Engels overigens, daar noemt men de gelovigen ook wel gewoon de saints. Hè? De saints. De heiligen. Ja. En kijk, je hebt Sint Paul, Sint John en dat zijn heiligen. Omdat die heilig verklaard zijn. Nee, Paulus' uitgangspunt is, jullie zijn heiligen. Jullie zijn heiligen. Dus stel met beroep op het voorgaande, op alles wat ik jullie vertel, op het evangelie van God en dat uit hem, door hem en tot hem alles is, roep ik jullie op met een, dat jullie je lichaam stellen, presenteren als een levend, heilig en het is een welgevallig offer aan God. Jullie logische dienst. Ben je meteen af van al die discussies over moet ik mijn tiende geven? Nee, je geeft gewoon alles. Je stelt, je zegt. Wij zijn van hem. Wij zijn van hem. En hij mag met ons doen wat hij wil. Wij stellen ons lichaam als een levend, heilig en welgevallig offer aan hem. En dan gebruikt hij ons. En dat is jullie logische. Het woord je logisch. Logiken, het woord logisch zit er ook wel in. Maar dat is ook afgeleid van het woordje logos. En dat is gewoon het woordje voor het woord. In het begin was het woord, was de logos. Nou, dat woord. Dus het is jullie logische, maar ook met het woord verband houdend. Met ook het woord wat Paulus hier naar voren bracht. Dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. Hij is God, hij is de plaatser, hij is de beschikker van alles. Nou, als je dat weet en als je dat kent, stel dan je lichaam tot een levend, heilig en welgevallig offer aan God. En dat is jullie logische dienst. Dat is van vanzelfsprekendheid. Als je dat weet, dan weet je dus ook dat als je lichaam stelt als offer, als je tegen hem zegt van nou, doe ermee wat hij wil. Hij is toch de beschikker en de plaatser. Dus wat hij er ook mee doet, het is toch goed. Want hij plaatst al die dingen. En hij is een goede God. Laat hem zijn werk dan maar doen. Nou, dat wil ik ook nog laten zien. Omdat dus in verband ook met de gemeente wel degelijk ook wordt gesproken van dat offer. En dat hier wel heel duidelijk naar voren komt. En dat vind je dus in beeld, in type, in die geschiedenis van Abraham en Isaac. Het offer van Abraham of het offer van Isaac. Daar wilde ik het voor vanmorgen maar bij laten.